Mijn naam is Matthijs Dingjan en welkom bij Mannenbrein, de podcast over liefde. De plek waar ik samen met mijn gasten en met jou de liefde aanbid en onderzoek. Niet door je te vertellen hoe het moet, maar juist door je uit te nodigen om zelf te gaan experimenteren met wat voor jou werkt. In de podcast krijg je inzichten, kwetsbare verhalen en praktische adviezen over de liefde, daten, relaties en alles wat daaromheen hangt. Zodat je in jouw eigen leven meer liefde kan voelen, ervaren en zijn. Enjoy. We zijn begonnen met de Mannenbrein podcast. Weer een solo podcast waarin ik je meeneem in het onderwerp waarom val ik altijd op de verkeerde partners, tussen aanhalingstekens. Dat is namelijk de vraag die ik nog vanochtend van iemand kreeg tijdens een intake voor Leven en Liefde. En zij vertelde mij dat ze geschiedenis heeft van partners die heel dominant konden zijn en haar eigenlijk dingen gingen verbieden. Partners die narcistische trekjes hadden, die alles was haar schuld en ze toonde weinig empathie. Daarna heeft ze een man aangetrokken die emotioneel afstandelijk was, heel erg bindingsangst had, dus ze hadden hele hoge pieken. Als ze samen waren, was het heel mooi en intens. Maar ja, dan opeens kon hij weer helemaal verdwijnen. En dan waren het weer diepe dalen. En dan ging ze er helemaal doorheen. En dan kwam hij opeens weer terug. En ze had echt zoiets van, ja, ik begrijp gewoon niet waarom ik de hele tijd dit soort partners aantrek. Alsof ik een soort magneet in mij heb die ervoor zorgt dat alle mannen die met wie ik wel ellende kan beleven op mij afkomen. Echte antwoord is inderdaad ja, je hebt zo'n magneet in je wanneer je dit overkomt. Dus er is niks voor je te doen. En eigenlijk een beetje de sjaak. Maar laten we er toch vanuit gaan dat er een hypothetische situatie is dat er geen magneet in jou zit. En dat er misschien wel een hele andere oorzaak is. En daar heb ik deze podcast voor gemaakt. En ook hier weer, ik hoop dat het een soort praktische handleiding is voor een best wel moeilijk onderwerp voor veel mensen om te begrijpen. Dat het je veel helderheid gaat geven. En dat het uiteindelijk ook voor zorgt dat je de stappen kunt gaan zetten om dit patroon te doorbreken. Want dat is heel goed mogelijk. Het eerste is definiëren wat verkeerde partners zijn. Nou, aan de opsomming die deze vrouw mij gaf, doelde zij dus op narcistische partners. Partners met bindingsangst. Partners met verlatingsangst, partners die jou een heel onprettig gevoel geven door best wel onethisch gedrag. Dat ze bijvoorbeeld de hele tijd vreemd gaan of dat ze je de hele tijd kleineren. Het kunnen partners zijn die zelfs nog wel heftigere dingen vertonen. Denk echt aan mishandeling of emotioneel misbruik. En het kan heel ver gaan. En het is niet zo dat ik al die mensen direct wil wegzetten als mensen waar die per definitie niet geschikt zijn voor een relatie. Ook hier geloof ik dat mensen kunnen veranderen. En dat soms mensen ook bij zichzelf gaan inzien van, wauw, ik heb me op een bepaalde manier gedragen en daar moet ik aan werken. Dat is mogelijk. Dus ik wil niet gelijk zeggen dat verkeerde partners een soort term is dat een soort ander categorie mens is dan wij. Dit zijn mensen die, ja, dat is bijna alsof ze geen mens zijn. Alsof ze niet in staat zijn lief te hebben, empathisch te zijn. Nou, sommigen, waar niemand echt hoog scoort, de antipersoonlijkheidsstoornis en de DSM-5 of de narcistische persoonlijkheidsstoornis, dan is er wel degelijk iets aan de hand met een empathisch vermogen. Maar laten we over het algemeen zeggen dat iemand met bindingsangst of verlatingsangst op zich best het beste met jou voort heeft. Hè? Een andere categorie verkeerde partners, maar dat zij met bepaalde delen hun liefdesblauwdruk rondlopen, die het overnemen, waardoor het onmogelijk is om een liefdevolle, veilige relatie, een levensverhaal met hen te hebben en te onderhouden, als ze geen verantwoordelijkheid nemen over die delen. Dat is de situatie waar ik het over heb. Dus het kan best zo zijn dat jij ook hele mooie mensen ontmoet die prachtige kwaliteiten hebben, die misschien in hun werk of altijd voor anderen klaarstaan, maar het gewoon niet kunnen in de relatie met een partner, in een romantische relatie. Dat het mensen zijn met wie je hele diepe, mooie gesprekken hebt gehad. Mensen met wie je echte liefde hebt ervaren, verliefde gevoelens. Dat kan. Maar dat ze toch niet in staat zijn om zich een veilige manier te hechten met jou. Zich te binden en consistente wijze elke dag weer de keuze voor jou te maken, er voor jou te zijn, net zoals jij dat voor die persoon bent. Oké. Er zijn dan bepaalde dingen die je moet begrijpen over de dynamiek waardoor je dit soort mensen aantrekt. En er zit een stuk in het rationele, het intellectuele, het cognitieve over weten wat een gezonde relatie inhoudt versus een ongezonde relatie, waar je terechtkomt met de verkeerde partners. En er zit een dieper stuk in. En dan gaan we echt kijken naar, oké, wat zijn de gevoelsmatige dingen die ervoor zorgen dat je in zo'n patroon terechtkomt. Om ook gelijk een ongezonde versus een gezonde relatie te definiëren. Ik bedoel met een ongezonde relatie dat het een relatie is die een negatieve effect heeft, een negatieve impact heeft op jouw mentale, emotionele of zelfs fysieke gezondheid. Een gezonde relatie heeft een positief effect op jouw mentale, emotionele of fysieke gezondheid. We weten uit de literatuur en de psychologie dat gezonde, liefdevolle relaties, niet alleen romantische relaties, maar zelfs vriendschappelijke of familiaire relaties, een positief effect heeft op ons algemene welzijn, mentaal, emotioneel, fysiek. Korte vraag. Hoe ben je bij deze podcast terechtgekomen? Grote kans dat je deze podcast vond bij je aanbevelingen of dat iemand erover vertelde. Als deze podcast jou helpt groeien in jouw liefdesleven, kan je ons helpen groeien om meer mensen te bereiken door de podcast te delen, te abonneren of een review achter te laten. Daarmee vergroot je ons bereik, zodat we samen nog meer mensen aan een gelukkig liefdesleven kunnen helpen. Laten we de liefde verspreiden. Mijn dank is groot. Terug naar de podcast. Uit de langslopende studie in de psychologie over menselijk welzijn komt zelfs naar voren dat de grootste voorspeller voor een gelukkig leven de kwaliteit van je relaties is. En dat het ook een enorme impact heeft op hoe je stress kunt reguleren, hoe je zelfs de impact daarvan, hoe je ziektes kunt verslaan. Omdat je je gesteund voelt, daardoor je immuunsysteem beter kan werken, omdat je minder stress hebt en noem maar op. En tegenovergesteld is ook waar. Alle stress die je kunt krijgen uit ongezonde relaties kan dus ook een fysiologisch effect hebben dat je daar letterlijk ziek van wordt. Dus om die definities ook helder te hebben, dan weet je dus dat geen weldenkend mens vrijwillig zou kiezen voor een ongezonde relatie of daar vrijwillig in blijft. Want als mens bewegen we altijd weg van pijn en naar plezier toe, naar een staat van oké, ik voel me daar goed in, daar wil ik meer van. Dus geen weldenkend mens zal daar vrijwillig voor kiezen. Waarom gebeurt dit dan toch? Dat je in dat soort situaties terechtkomt. En nog een stap daarvoor, waarom trekken ze überhaupt aan? Zelfs als je ze begint te herkennen en helemaal geen relatie met, niet eens meer in een relatie met die mensen terechtkomt, dat je toch nog wel dat soort partners aantrekt. Om te beginnen bij dat cognitieve stuk. Wat ik vaak zie is dat mensen geen goed beeld hebben van wat een gezonde relatie nou eigenlijk inhoudt. Hoe je in zo'n relatie met elkaar omgaat. Dat heeft te maken, het zal een enorme shocker komen voor de mensen die onze content al langer volgen, met je liefdesblauwdruk. Ja, daar is die weer, de liefdesblauwdruk. Je liefdesblauwdruk kun je zien als een verzameling van overtuigingen en emotionele triggers die bepaalt hoe jij je voelt in relaties, hoe je reageert in relaties, wat je normaal vindt in relaties. En die blauwdruk is opgebouwd uit alle ervaringen die je hebt gehad in dit leven die jou die overtuigingen en triggers hebben gegeven. Zowel de positieve als de negatieve. En de eerste pijler van ervaring, het eerste gebied van ervaring is je jeugd. Waarbij het gezin van herkomst een enorme rol speelt. En in dat gezin van herkomst zie je hoe volwassen liefde werkt tussen jouw ouders. Daar krijg je een beeld van. En in de relatie tussen jou en je ouders merk je ook hoe een relatie voelt en wat je daarin kunt verwachten. Staan je ouders voor jou klaar of juist niet? Nou, om je een voorbeeld te geven van iemand die bijvoorbeeld heel hoogsensitief is geworden, hooggevoelig, HSP. Meestal hebben die mensen een achtergrond waarbij er wat onveiligheid was of onvoorspelbaarheid was in hun jeugd. Of een ouder met psychische problemen, bijvoorbeeld depressie. Waardoor dat kind eigenlijk heel erg buiten zichzelf is gaan kijken van, hey, is het veilig om mezelf te zijn? Ben ik niet te veel? Is mijn gedrag oké of word ik gestraft als ik bepaalde emoties of bepaalde dingen laat zien? En dan word je dus hoogsensitief voor je omgeving. Daar ga je heel erg op letten. En het kan dus ook zo zijn dat jij dat mee gaat nemen in je relaties. Dat je dus eigenlijk geconditioneerd wordt om dat ook te gaan doen in relaties. En bijvoorbeeld heel erg gaat pleasen. Moeite hebt met grenzen stellen. Omdat je zo ver bij jezelf en jouw eigen behoeften en verlangens verwijderd bent geraakt. Nou, als je gaat pleasen en je hebt moeite met grenzen stellen, dan is er een grotere kans dat jij bijvoorbeeld in relaties terechtkomt met hele dominante partners. De partners die vanuit controlerende delen in de relatie met jou staan. En wat er dan kan gebeuren, is dat je tijdens het daten bepaalde signalen ergens wel oppakt. Dat het je een beetje een gek gevoel geeft, maar omdat je zo gewend bent om op de ander te letten, te pleasen, niet goed bij je eigen grenzen kan je dan toch met zo iemand gaan daten. En ik zal je een praktisch voorbeeld geven van iemand die ik coachte. Die was op date geweest met iemand en die man die praatte heel naar over zijn ex. Vertelde ook gewoon dat hij vreemd was gegaan, dat zijn ex een schuld was, want die had minder zin in seks met hem en het was van alles wat niet goed was aan die ex. Hij reageerde ook 2 keer best wel naar op deze vrouw, alsof zij heel dom was toen ze iets vertelde. Tegelijkertijd drong die man er wel op aan dat ze op een tweede date gingen. Deze vrouw is uiteindelijk op een tweede en zelfs een derde date met deze man gegaan. En met hem. Het was eigenlijk daar helemaal geen goed gevoel bij had. Maar ze was zo gewend om mee te gaan in de wil van de ander. Want dat is wat ze vroeger moest doen om het contact met haar ouders goed te houden. En eigenlijk te overleven in die situatie. Dat ze heel erg vanuit die delen in haar liefdesblauwdruk in het contact met mensen stond, in het contact met mannen stond. En daarin ging ze al gigantisch over eigen grenzen heen. Iemand anders met een gezonde liefdesblauwdruk die heel goed in contact staat met de eigen grenzen, weet wat ze wil, geleerd heeft, bijvoorbeeld in haar jeugd, dat het oké is om een eigen mening te hebben en die te uiten. En dat je daarin kunt verschillen van elkaar. En dat dat niet per se direct betekent dat je ouders dan geen aandacht meer aan jou geven. Of je helemaal afkeuren als kind. Of een liefde wegnemen. Die zal naar die signalen in zijn of haar lichaam kunnen luisteren. En denken, dit geeft me een naar gevoel. En dit is niet hoe ik vind dat je van mens tot mens moet omgaan. Of over je ex hoort te praten op zo'n manier. Het zegt me heel veel over hoe deze persoon naar mensen kijkt. En dit past niet bij mijn beeld van hoe je met elkaar omgaat in een veilige, liefdevolle relatie. En de date die wij nu hebben is een soort trailer van hoe zo'n relatie zou kunnen zijn. Dus ik ga het hierbij laten. En ik kap dat dus dan al veel eerder af. En er zitten nog veel meer nuances aan zo'n verhaal. Maar dit geeft je een beetje het grote idee mee. Met hoe dit soort dingen werken. Dus wat je vaak ziet is dat 1. Het cognitieve beeld van een relatie en wat gezond is, wat je kunt verwachten, dat ontbreekt. Bijvoorbeeld van is het normaal dat je in een relatie elke dag ruzie maakt? Is het normaal dat je in een relatie af en toe gekleineerd wordt? Wat is je beeld van een relatie? Moet je elke dag met elkaar in contact zijn? De hele dag? Of heb je het gevoel dat je bepaalde dingen gewoon niet moet bespreken in een relatie? Want ja, dan zou het nog wel eens voor kunnen zorgen dat de ander zomaar weggaat. Omdat er misschien dingen in jouw gezin van herkomst niet bespreekbaar waren. Dat geeft je dus een beeld mee met relaties wat wellicht niet past bij de eigenschappen en kwaliteiten van een gezonde relatie. Namelijk dat je open en eerlijk kunt bespreken wat jou dwars zit, maar ook wat je juist fijn vindt. Dat je merkt dat er over het algemeen veel meer positieve momenten van interactie zijn versus al die ruzies die in sommige huishoudens voorkomen. Dat wanneer een ruzie is, dat het niet escaleert naar bijvoorbeeld elkaar een week lang doodzwijgen of met spullen gooien of echt schreeuwen of hele nare dingen zeggen om de ander te raken. Nee, niks van dat. Je merkt van oké, dat hoort niet bij een gezonde relatie. Mijn beeld klopt. Ik weet hoe dat werkt. En ik weet ook wat je kunt verwachten in een op het relatiepad om tot zo'n relatie te komen. Dus ik weet ook hoe iemand met een gezonde liefdesbouw, met wie ik een gezonde relatie zou kunnen beginnen, zich ongeveer zal gedragen op zo'n eerste date. En als het gedrag daar te veel van afwijkt, dan weet ik dat daar dus iets zit wat niet klopt en wat me hoogstwaarschijnlijk later heel veel ellende gaat bezorgen. Dat is het cognitieve stuk, maar ook het stuk waar ik het daaronder over had, het gevoelsmatige stuk. Dat je daar dus ook op je eigen gevoel durft te vertrouwen van, hey, dit zit me niet lekker, dit zit niet goed. Hier is iets aparts. Dus het is het herkennen van eigenlijk beschermende delen, want dat zijn het vaak bij die verkeerde partners, om het zo maar weer te noemen. Zonder die mensen direct te veroordelen, maar in ieder geval te voelen dat het niet voor jou is. En soms kun je daar zelfs iets in aangeven als het iets kleins is en je hebt daar gewoon een mooi gesprek over en het is juist een hartstikke fijn. Dat kan bijvoorbeeld tijdens het date, als je op meerdere dates bent geweest. En dan kan de manier waarop ze daar vervolgens mee omgaan je weer heel veel vertellen over hun emotionele volwassenheid en over hun liefdesblauwdruk. Als ze daar heel open op reageren en denken, oh sorry, ik helemaal niet door. En je hebt er een mooi gesprek over, geeft het juist vertrouwen. Maar als ze heel erg in de verdediging schieten of ze ontwijken het of ze geven jou de schuld, kan je weer daaruit opmaken van, oeh, ja, dat past misschien niet helemaal bij hoe een liefdevolle, fijne relatie zou moeten zijn. Oké. Dan wil je dus eigenlijk bij jezelf gaan onderzoeken van, ja, hoe sta ik nou in relaties? Wat is nou eigenlijk mijn manier van hoe ik naar relaties kijk, wat mijn beeld daarbij is, maar ook hoe ik me daarbij voel? Wat zijn een soort van die delen in mijn blauwdruk die geactiveerd worden op het moment dat ik ga daten met iemand en mijn hele blauwdruk geactiveerd wordt. Om daar nog een voorbeeld in te geven. Iemand die ik ook coachte, die zichzelf eigenlijk niet goed genoeg voelde, omdat er delen in haar blauwdruk waren, die hadden meegemaakt dat haar ouders niet altijd tijd voor haar hadden. Vader uiteindelijk weg is gegaan bij het gezin en door scheiding van ouders en ze hem minder zag. Ze eigenlijk het gevoel had van, ja, ik voel me niet goed genoeg. Ik ben niet goed genoeg, want niemand kijkt echt naar mij. Niemand ziet me echt. En ze dus een heel sterk verlangen had om gezien te worden. Om verbinding te ervaren. Liefde in essentie. En dat verlangen nam ze mee in het daten. En dat verlangen kon soms zo sterk zijn dat het haar authentieke zelf als het ware een beetje overrode, alsof het dat overnam, dat wegduwde. Dus dan was ze aan het daten met een man en dan bekeek ze die man compleet door een roze bril. Eigenlijk vanuit het verlangen van liefde, van daten, van verbinding. En dan waren er al wel signalen dat zo'n man misschien niet de beste man was voor haar. Misschien voor niemand niet zelfs. Tenzij je van ongezonde relaties houdt. Maar zoals we net al bespraken, is geen mens die daar bewust voor kiest. Die signalen, daar stapt ze dan overheen. Dus oké, er waren al wat signalen dat deze man eigenlijk aangaf dat hij niet echt open stond voor een relatie, maar nog gewoon een beetje wilde kijken hoe het ging. En moest allemaal niet te serieus. Maar zij bleef dan toch, omdat op de momenten dat ze samen waren, het voor haar ook goed voelde en die man een hele leuke kant had, hopen dat hij toch wel een relatie zou willen. En dat als ze maar lang genoeg met hem was, dat het dan wel goed zou komen. Dat is eigenlijk het deel dat snakte naar verbinding en liefde was, die daar haar gedrag overnam. Maar ze dan heel erg haar best bleef doen voor zo'n man. Terwijl die man eigenlijk al lang had aangegeven dat hij daar helemaal niet voor open stond. Nu, als zij vanuit de authentieke zelf, vanuit de rust kwam, de vertrouwen in dat contact stond, dan had ze gehoord wat hij zei en gedacht en gevoeld van oké, dat is helemaal oké dat deze man dat niet wil. En ja, we hebben leuke momenten gehad, maar dan is dit niet mijn man. En dan laat je hem los en dan ga je verder. Maar dat kan alleen als je met dat gevoel, dat verlangt naar liefde kan omgaan. En dat je niet helemaal overneemt. Dat is het stukje emotionele volwassenheid in jezelf wat je dient te ontwikkelen. Zodat je dat stuk in jezelf kunt aankijken. Vanuit je authentieke zelf, in contact met dat stuk. En eigenlijk kunt zien van, hé, zie dat ik dit verlangen naar liefde heb en dat mag er zijn. Dat is een heel gezond, mooi, menselijk verlangen. En wellicht zijn er periodes geweest in mijn leven waarin ik die behoefte niet of niet voldoende in het contact met anderen kon ervaren. Nu kan ik daar verantwoordelijkheid over nemen, vanuit mijn authentieke zelf. En vanuit mijn authentieke zelf voor dat deel, voor dat stuk zijn. En dat stuk zien, dat stuk horen, dat stuk verwelkomen en het geruststellen. Want wat je dan zult gaan merken is dat er al een gevoel van verbinding, liefde, erkenning komt in de directe relatie tussen jouw authentieke zelf en dat deel. Wat je een gevoelsmatig gevoel geeft van hoe verbinding, liefde en emotionele verbondenheid is. En dat is wat ik altijd bedoel met die basisbehoeften in de directe relatie met jezelf vervullen. Zodat je een gevoel van zelfliefde, eigenwaarde, zelfvertrouwen, verbondenheid, veiligheid ervaart in jezelf. Zodat je dat meeneemt als fundament in al je relaties. En merkt welke relaties aansluiten bij dat gevoel en welke mensen je dat niet kunnen geven. Wat oké is, want je voelt het dan al in jezelf, waardoor je niet maar aan die man blijft hangen in de hoop dat hij je dat ooit gaat geven. Alsof die, bij wijze van spreken, nog die ouder is van vroeger, die je laat merken dat je die aandacht wel waard bent, die liefde wel waard bent, waar dat kindsdeel nog heel erg naar verlangt. Maar je ziet dan, deze man kan me dat niet geven en dat is oké. Dan laat ik hem los, want ik weet wat ik wil in een relatie en authentieke zelf blijft achter het roer. En ik erken dat verlangen binnen in mezelf. Maar ik laat het me niet langer overnemen. Mijn handelingen bepalen, mijn relaties bepalen. En dat is vaak een heel diep proces waar je naartoe moet gaan. Omdat het ook zo kan zijn dat er bijvoorbeeld een hele sterke beschermer is. Een heel erg overdenkend, analyserend deel. Zie je ook vaak in deze context. Die als het ware ervoor moet zorgen dat jij goed genoeg bent, zodat je die liefde van zo iemand kunt ontvangen. Die heel erg bezig is met het goed doen en niet iets verkeerds doen en kijken waar het allemaal heen gaat. En oh, is dit dan de juiste man voor mij? En noem hem maar op. Die dus heel erg bezig is met die situatie, zodat je van die man die verbinding, aandacht, liefde kunt ervaren. Wat dan die behoefte die dat andere deel in zich meedraagt, kan geruststellen. Dat is de dynamiek waar je dus uit kunt stappen door behoeftes in de directe relatie met dat deel te gaan ervaren, in jezelf, dat mee te nemen in je contact met mannen, te merken welke mannen dat eigenlijk helemaal niet kunnen. Zodat die beschermer ook merkt van, oh, maar ik hoef daar helemaal niet zo analyserend mee bezig te zijn en het alles te overdenken, want er is iets, de authentieke zelf, die eigenlijk dat verlangen naar liefde al aan kan, en zelfs dat deel al in de directe relatie met dat deel, die behoefte kan vervullen, zodat je al een gevoel van verbinding met jezelf meedraagt. En het is de authentieke zelf die dan ook kan gaan kijken in zo'n relatie van, hey, past deze partner daarbij? En het denkende deel kan helpen, als het ware, door dat contact enigszins te analyseren en te zien van, hey, is er bijvoorbeeld een gesprek wat ik met deze man moet voeren om te zien of er hetzelfde in staan? En wat is dan een handige manier om dat aan te pakken? Het is niet alsof je het allemaal maar vanuit de losse pols moet doen. Het is prima om eventjes stil te staan bij zo'n situatie en te denken. Vooral in combinatie met invoelen. Wat heeft deze situatie nu nodig? Wellicht een open eerlijk gesprek over hoe we er allebei in staan. Zodat ik helderheid heb en verder kan. Met of zonder deze man. En wanneer je dan zo'n man loslaat en verder gaat, dan zul je merken dat je communicatiestijlen van die verkeerde partners opeens gaat opvallen. Het is een beetje alsof je de matrix ziet, als het ware, al die cijfertjes. Je merkt aan de dingen die ze sturen, als je ze via online dating ontmoet, of wanneer je ze spreekt op dates, dat er patronen zichtbaar zijn in hoe bepaalde beschermende delen bij de verkeerde partners zich uiten. Wanneer je dat gaat oppakken, wanneer je dat gaat opvatten, dan gaan die partners, die potentiële partners moet ik zeggen, die mannen of die vrouwen. Ik krijg vaak de opmerking dat ik deze podcast vooral vanuit vrouwelijk perspectief praat. Ja, de podcast is van origine ook voor vrouwen. Dat we bij Mannenbrein Dating een relatieadvies aan vrouwen geven. Maar inmiddels ook programma's voor mannen hebben. Dus ik probeer al iets meer unisex te zijn. Maar je gaat dat dan opmerken bij die verkeerde partners. En dat gaat de aantrekkingskracht op jou verliezen. Omdat je niet meer iets uit die situatie probeert te halen. Is dat niet meer vanuit die diepe verlangen naar goedkeuring of liefde in dat contact. Waardoor je de situatie helder ziet vanuit rust en kalmte. En dan eigenlijk heel objectief kan kijken naar die gedragingen. En wat je dan ook vaak ziet, is dat sommige dingen niet meer onder het tapijt worden geschoven. Dus ik had laatst iemand en die was aan het daten met een man. En zij vertelde dat die man had gezegd dat hij zo ontzettend druk was met zijn werk. En dat hij niet zo goed wist of hij nog wel kon afspreken de komende tijd met haar. Zij heeft dat gewoon genomen en zo gelaten. Het was haar dat van binnen heel veel onrust gaf. Het was een man met wie ze op 2 dates was geweest. Maar vanuit haar angst dat het misschien toch niet goed zou gaan en haar verlangen naar liefde, werden die ideeën zo sterk actief in haar dat ze zoveel onrust voelde en een vol hoofd had en ging analyseren over wat hij daarmee bedoelde of hij haar nog wel leuk vond, noem op. Dat ze helemaal wegging van de authentieke zelf. En thuis daar al mee bezig was en hem nog meer berichten ging sturen en zo wat averechts werken, want het contact werd eigenlijk alleen maar minder tot ze op een gegeven moment niks meer van hem hoorde. Nu, wanneer iemand zoiets zegt en je merkt dat je denkt van ja, maar wacht even, we zijn nu aan het daten met elkaar, met wat ik dacht, intentie om elkaar beter te leren kennen en te kijken of we dat relatiepad kunnen bewandelen en of er iets uitkomt. Nu geef je aan dat je eigenlijk niet kan daten, dus afwijkt van dat relatiepad. We gaan nu opeens richting het situatiepad. Dat is niet wat ik wil. Dus wat bedoel je daar eigenlijk mee? Wacht even, hier is een signaal wat ik niet zomaar kan negeren. Dus ik ga het gesprek aan. Hey, je hebt het druk. Wat natuurlijk gewoon helemaal zo kan zijn. Maar ja, ik vind het leuk met je. Ik zou je beter willen leren kennen. Hoe zie jij dat? Dus eigenlijk vanuit een nieuwsgierigheid dan. Van wat bedoelt hij daarmee? En dan ga je merken dat sommige mensen je hele eerlijke antwoorden geven en zich helder kunnen verwoorden dat er eigenlijk niet zoveel aan de hand was. Dat hij misschien alleen maar eventjes druk had. En dat hij zegt, ik bedoel mee dat ik deze week gewoon niet kan afspreken, maar ik wil wel vast wat plannen voor de week erop. En dan heb ik het weer rustiger en dan kunnen we elkaar verder beter leren kennen. En het is allemaal fijn. Of dat je merkt dat er een soort vage antwoorden komen, waar je dan ook weer vanuit rust en kalmte en positieve nieuwsgierigheid gewoon naar kunt vragen wat hij ermee bedoelt. En dat je merkt van, maar deze persoon die is zelf helemaal verward over wat hij nou precies wil. Tegenovergestelde kan ook. Bijvoorbeeld, dat is ook een voorbeeld van een man die vertelde aan een vrouw, ik moet het goed herinneren, volgens mij na D2 of na D3, dat hij haar helemaal fantastisch vond. Ik weet het alweer, het was na D2. Helemaal fantastisch vond. Zij was de vrouw voor hem. Ja, je bent zo mooi en zo leuk en zo dit en zo dat. En ze hadden elkaar 3 keer gezien, dat was het. Binnen een hele korte tijd, binnen een week. Allemaal thuis afgesproken bij hem. Was misschien van begin af aan niet helemaal het idee, maar zo liep het nou eenmaal. Want ze hadden eigenlijk de eerste date uit eten gaan, maar toen zei hij, het is dinsdagavond, er is niet zoveel leuks open. Kunnen ze ook wel bij mij eten? Nou, die vrouw is naar hem toegegaan, daar gegeten, blijven slapen, uiteindelijk seks gehad. En toen hebben ze nog 2 keer afgesproken die week, weer bij hem thuis. En hij ging haar overladen met complimenten. En zij dacht, wauw, ja, man die zo voor mij gaat. Dit is zo anders dan de emotioneel afstandelijke mannen die ik altijd heb gekend. Die dan opeens niks meer van zich laten horen. En ja, dit is het. Dit is hoe liefde hoort te voelen. Eigenlijk was dat weer een deel binnenin haar dat zo erg verlangde naar de liefde. Dat ze blind was voor dat wat daar gebeurde helemaal niet paste bij het relatiepad. En bij rustig, veilig contact. En ergens voelde ze dat ook wel, want ze dacht wel, het is wel snel dat hij dit allemaal zegt. Maar ja, het is eindelijk een man die gewoon voor mij durft te gaan, dus het zal wel, laat ik hem maar meegaan. Wat er uiteindelijk gebeurde, is dat deze man het opeens niet meer voelde, na nog een week daten. En nadat ze bij hem was langs geweest, ze eigenlijk vanaf moment 1 al voelde dat er iets raars was. Ze hadden toch seks gehad. En gelijk dat het daarna heel kil was. En dat ze zoiets had van, dit zit niet lekker. Maar omdat haar verlatingsangst getriggerd werd, had ze zoiets van, ik weet niet, het voelt niet goed. Maar ik durf het gesprek ook niet aan te gaan. Dus ze zei van, ja, zal ik anders maar gaan? En die man antwoordde al vrij snel met, ja, dat is een goed idee. Het zat er natuurlijk nog minder lekker. Ze is weggegaan. Thuis begint natuurlijk denken, analyseren. En toch maar een bericht gestuurd. Van, nou, ja, het zat me niet lekker. Wat is er nou? En er kwam er iets uit van, ja, ik weet het gewoon niet zo. Ik heb opeens geen gevoel meer bij je. En dat triggerde haar natuurlijk nog meer. Waardoor ze nog meer ging sturen. En uiteindelijk hoorde ze niks meer van hem. En merkte ze dat hij zijn telefoon had uitgezet. Me vooropstellen dat dit schandalig gedrag is van hem. En dat het overduidelijk is dat hij vanuit bepaalde delen in het contact stond met haar. Maar omdat ik niet in zo'n situatie iedereen kan veranderen voor je, kan ik alleen kijken naar hoe deze vrouw in die situatie terecht is gekomen, wat het zegt over haar liefdesblauwdruk en hoe ze dat kan veranderen, zodat ze niet meer met dit soort mannen in dat soort situaties terechtkomt. En waar we dan naar kijken, is waar we achterkwamen bij haar toen we proces gingen doorlopen tijdens de coaching sessies. Dat zij vanaf vrij jonge leeftijd al had geleerd dat intimiteit gelijk staat aan seks en dat de manier voor haar om verbinding aan te gaan met mannen seks is. Ze zei zelfs, ergens heb ik het gevoel dat als ik alleen maar zou praten met een man, dat ik dan niet interessant genoeg ben. Dat dat eigenlijk niet voldoende is. En mijn manier om mannen een interesse te krijgen en met te verbinden met iemand is door middel van seks. Door flirten, door te spelen met die energie. Dus was het logisch dat die hele dates met die man vanaf moment 1 ook al flink om seks draaide. Zelfs al wist ze rationeel dat dat niet altijd verstandig is om te doen. Waarbij ik niet wil zeggen dat als je op een eerste date met iemand in bed belandt, dat je dan automatisch op het situatiepad zit. Dat is niet zo. Ik bedoel, je kunt iemand ontmoeten op een feestje, fantastische nacht hebben en daarna besluit van, ja, het voelde zo goed, eigenlijk willen we elkaar beter leren kennen. En dan is het wel degelijk mogelijk om nog steeds het relatiepad te bewandelen. Maar wanneer het contact hoofdzakelijk om seks draait vanaf moment 1, en ja, dan is er wel een hele grote kans dat het situatiepad is. Daarnaast, als je ook nog eens op situatiedates gaat, thuis afspreken alleen maar, in plaats van ook relatiegerichte dates, dan is het ook weer iets van, hey, waarschijnlijk zit je op het situatiepad. Ondanks dat zo'n man van alles kan zeggen over hoe leuk die je vindt. Wat weer voortkomt uit bepaalde delen bij hem. Die emotionele onrust, die wispelturigheid, zie je vaak terug dat iemand dan aan het begin van het daten, voor de fase waar je dan op in zit, elkaar echt nog net leren kennen. Ze kenden elkaar 2 weken, waarvan ze dus 1 week 3 keer hadden afgesproken. Al dingen zegt die niet passen bij de fase van de relatiepad waar jij je op bevindt. Want hij kende die hele vrouw nog niet. Dus hoe kan hij nou weten dat dit de vrouw voor hem is en hoe fantastisch ze is en noem maar op. En dat voelde zij dus ergens ook wel. En ze wist ook ergens wel dat alleen maar seks hebben niet goed genoeg was. Maar dat is hoe haar liefdesbouwdruk in elkaar zat. Ze verlangde naar liefde, de manier hoe zij wist om te verbinden met mannen was seks. Dus creëerden ze dat soort situaties. Dus als je dan aan mij vraagt, waarom trek ik verkeerde mannen aan? Of de verkeerde partners? Sorry mannen die luisteren. Dan is het dus niet zozeer om te kijken van, dan moet je dus niet zozeer kijken naar, hey, wat voor mannen of wat voor partners zijn er nou eigenlijk allemaal in deze wereld? Maar eerder, wat in mij zorgt ervoor dat ik de hele tijd in de dynamieken terechtkom? Hoe voel ik mij in het daten? Hoe kijk ik naar mezelf? Wat zijn de gedachten en overtuigingen die getriggerd worden? De gedragsneigingen, de patronen die ik voel? En wanneer je dat onder de loep gaat nemen, dan kun je gaan begrijpen waarom je in bepaalde dynamieken terechtkomt. Omdat jouw liefdesblauwdruk altijd matcht met de liefdesblauwdruk van anderen. En jouw liefdesblauwdruk creëert je liefdesleven. Daaruit komen bepaalde dynamieken voort. En het is zelfs zo dat je wellicht niet alleen verkeerde partners aantrekt, maar jij door de dynamieken vanuit jouw liefdesblauwdruk ook weer een bepaald effect hebt, zelfs op hele goede partners, waardoor ze het toch niet bij jou gaan voelen. Misschien heb je zelf ook wel eens iemand gedate die too much was bijvoorbeeld. Die gewoon helemaal into you was vanaf moment 1 en al begon over een toekomst, dit en dat. En jij ziet het van wow, dit gaat veel te snel. Dat effect. Het gevoel van nee, ik kan niet met deze persoon een gezonde, liefdevolle relatie hebben. Dan is er ook nog een stuk dat voor sommige mensen zo op gevoelsmatig niveau spanning, avontuur, heftige emoties altijd ervaren hebben in hun relaties. En dat ze dat koppelen aan hoe verliefdheid hoort te voelen. Dat zijn hun associaties met verliefdheid en liefde. Dus een hele zenuwstelsel moet zich ook zo voelen als ze met iemand aan het daten zijn. Dat ze zich niet zo voelen, is de associatie dus. Ja, dan zal het wel geen verliefdheid of liefde zijn. Waardoor hele goede partners als saai worden gezien. Niet als iets uitdagends, want daar voel je dat gevoel niet bij. Dat heftige gevoel wat je ook een soort levendige energie kan geven. Wat je helemaal op kan slokken als een soort verslaving. En dan wil je dus heel goed kijken naar, oké, hoe kan ik die rust, die kalmte in mezelf gaan vinden? Eerst in mezelf. En daarmee in contact blijven als ik met iemand ga daten. Omdat ik dan opeens de fijne kant van rustig, veilige liefde kan ervaren. En nog steeds kan merken dat daar gigantisch veel passie in kan zitten en prachtige kwaliteiten. En dat ik me wel degelijk op een rustige manier kan gaan verbinden met iemand zonder al die pieken en dalen. En dat is vaak het onbekende. En wat we niet kennen, vinden we eng. Dus dat is vaak iets wat we dan weg gaan zetten. Van nee, dat is niet goed, dat is saai of wat dan ook. Maar het is meestal dat jouw zenuwstelsel op zoek is naar die kick. Of dat je een geactiveerd hechtingssysteem hebt. Wat jou geleerd heeft dat hechting bijvoorbeeld betekent dat het heel intens moet zijn allemaal. Want anders is het geen echte liefde. Dat is niet hoe liefde werkt. Dat is slecht. Conditionering. En wanneer meer rust, kalmte en vertrouwen in je liefdesblauwdruk gaat ervaren, zal je ook merken dat je echt kunt gaan verbinden met iemand zonder jezelf erin te verliezen. Je behoudt dus ook nog een gevoel van autonomie. Je kunt grenzen en wensen aangeven. En je kunt met voorstellen komen om iets te gaan doen, maar je kunt ook ruimte aan de ander te laten om met voorstellen te komen. En dan kun je merken dat die liefde een prachtige dans is waar jullie beetje bij beetje elkaar steeds beter leren kennen, gevoelens kunnen ontstaan, jullie dat relatiepad met alle haltes kunnen bewandelen. En dat is soms helemaal nieuw. Dus wanneer je heel veel verkeerde partners hebt aangetrokken en je merkt van, nou, ik ben met die delen aan de slag gegaan in mijn liefdesblauwdruk en ik merk dat ik in ieder geval geen aantrekkingskracht meer heb tot dat soort partners. En je ontmoet dan een man, een partner, met wie je het relatiepad kunt bewandelen, begint er meestal een tweede fase. En dat is de fase van ontdekken hoe veilige, verbonden relaties aanvoelen. En wat voor persoon jij bent in zo'n relatie. En wat je daarin mag verwachten. En dat het gewoon oké is om dingen uit te spreken. En dat je daar in een liefdevolle, veilige relatie een hele afgestemde reactie op kunt krijgen. En dat dat voor een diepe connectie kan zorgen. En dat je dat zo'n veilige relatie juist een helend effect heeft op je. En dat je dan merkt van, wauw, ik voel al in mijn liefdesblauwdruk dat ik genoeg ben. En ik voel al verbinding, ik voel al veiligheid. En ik ervaar dat nu ook in het contact met de ander. Wat me ook paradoxaal genoeg het gevoel geeft dat ik zonder de ander zou kunnen. Waarin je dat meestal bij hele toxische relaties, waarin je helemaal jezelf verloren bent, veel minder hebt. Of helemaal niet hebt en denkt dat de wereld vergaat als je de ander verliest. Omdat dat fundament van die basisbehoeftes in jezelf ontbreekt. Dus stel, je verliest de aandacht of liefde van deze persoon, dan ervaar je dat amper meer in die diepe basisbehoeften die je hebt. Ja, dat is heel erg beangstigend, want als mens zijn we evolutionair helemaal erop ingericht dat we in relaties moeten zijn met andere mensen voor onze overleving als soort. Het is gigantisch belangrijk. Dus het is logisch dat als je het gevoel hebt dat als iets weggaat, dat je er dan bijvoorbeeld alleen voor komt te staan. Of dat er dan niemand meer voor jou is ja, dan gaat dat heel erg triggerend zijn. Maar als je die verbinding en die veiligheid in jezelf kunt ervaren, en wellicht dat ook al meer in je leven met andere mensen hebt gecreëerd en of in dingen die je doet, dan kan je opmerken bij jezelf dat je echt voor iemand kiest vanuit liefde, dat je met die persoon wil zijn en niet zozeer dat je die persoon letterlijk nodig hebt om met bepaalde gevoelens binnen jezelf om te gaan. Waardoor er een vrijheid komt om die relatie te ontwikkelen, dat die relatie wel degelijk bijdraagt aan de vervulling van jouw basisbehoeften als mens. Maar dat landt op een fundament dat al in je zit. En dan wordt het opeens heel makkelijk. Of, nou ja, makkelijk. Eén keer wel, andere keer niet. Zijn er nog steeds thema's zijn die wellicht lastig zijn. Maar die kan je dan in ieder geval bespreekbaar maken. Daar durf je jezelf in te laten zien. Dus als je de verkeerde partners aantrekt, is het een uitnodiging om eens te gaan kijken naar jouw liefdesblauwdruk. Wat zijn de delen die geactiveerd worden op het moment dat ik ga daten? Hoe kijk ik naar het daten? Hoe ben ik bezig met de ander? Wat verwacht ik daarvan? Wat is mijn beeld van een relatie, van het relatiepad? En hoe ga ik me gedragen als ik dan met iemand ga daten? Want dat zegt heel veel over jouw liefdesblauwdruk. Als je dan daarin bepaalde beschermende delen kunt helpen om die taak los te laten, meestal zit er therapie of coaching voor nodig. Als je daar meer over wil weten, stuur gerust een mailtje naar matthijs@mannenbrein.nl of een bericht op Instagram. Stuur ik je dingen door die je daarbij kunnen helpen of kunnen kijken naar de coachingopties die wij aanbieden. Als je die beschermers gaat helpen om die taken los te laten en gaat ervaren dat jij eigenlijk al in de directe relatie met al die delen, met bepaalde behoeftes, die delen kunt helpen om die behoeftes in de directe relatie met die delen te voorzien. Als je merkt dat oude overtuigingen die je ooit hebt opgedaan in het verleden door bepaalde ervaringen niet meer matchen met wie je in het hier en nu bent en dat kunt gaan losladen, daar zijn hele processen voor. Dan is het vanuit daar weer gaan daten, gaan openstaan, gaan merken dat je daar zo'n verandering hebt gemaakt en dan die tweede fase ingaan van, oké, in het contact met de ander, hoe kunnen wij samen die relatievisie ontwikkelen die echt goed voelt, waarin ik echt mezelf kan zijn en hij of zij ook. Dan zit je op de sweet spot. En dan is alles gefixt, ben je helemaal verlicht en verlost. Dan heb je nooit meer problemen en zit je gewoon op een wolk en zweef je door de maatschappij heen. Dan hoef je nooit meer in de rij te staan als je met je boodschappen. Dus dat is toch wel heel fijn. Ik hoop dat dit je... ik weet niet waar dat vandaan kwam. Ik hoop dat dit je een goed beeld geeft van hoe dit soort processen werken. En als je hier dus echt concreet mee aan de slag wil gaan van oké, ja, ik voel dat hier wat zit. Maar hoe doe ik dat dan precies? Ja, dat zit hem echt in een proces van transformatie waar ik andere podcasts over heb opgenomen. Maar ik hoop dat dit je in ieder geval de concrete stappen geeft om dit bij jezelf te gaan onderzoeken. Maar om echt die transformatie te maken, ja, daar kan ik nog 1000 uur podcast over opnemen voor je. En dat allemaal rationeel aan je uitleggen. Maar 1 sterke coaching sessie waarin je dit gaat ervaren en echt oude overtuigingen gaat loslaten. Oude emoties gaat loslaten. Gaat merken dat je in de directe relatie tussen de authentieke zelf en bepaalde delen al veiligheid, verbinding, liefde, goedkeuring gaat ervaren, is vele malen krachtiger dan die 1000 uur aan content. En ik probeer niet mee te zeggen van één coaching sessie en ik fix het even voor je. Nee, afhankelijk van wat je hebt meegemaakt en hoe jouw liefdesblauwdruk in elkaar zit, kan het een veel langer proces zijn. En er kunnen vaak meerdere sessies zijn ervoor nodig. Er zijn ook nog andere tools, zoals familieopstellingen workshops die we geven, of de liefdeskracht workshop waarin je leert grenzen aan te geven, please patronen te doorbreken, emoties te reguleren, met triggers om te gaan en vanuit je authentieke zelf moeilijke gesprekken te voeren, wat allemaal hele belangrijke relatievaardigheden zijn. We hebben tegenwoordig breathwork sessies voor mensen die heel erg in hun hoofd zitten, meer in het lichaam binnenkomen. Er zijn heel veel tools om met je liefdesblauwdruk aan de slag te gaan. En dit is onze expertise, dit is waar we gelukkig goed in zijn. Dus mocht je daar meer over willen weten, stuur me gerust een bericht of vraag een gratis groeigesprek aan. Ik zal de link daarvan ook nog even in de beschrijving zetten. Maar weet in ieder geval, dat is mijn hoofdboodschap, dat dit soort patronen te doorbreken zijn op het moment dat je naar je liefdesblauwdruk gaat kijken, daarmee aan de slag gaat. En dan vanuit daar ook op het positieve gaat focussen, op wat voor relatievisie je eigenlijk fijn vindt en daar helemaal in durft te gaan leunen. Dit was hem voor nu. Ik zie jou en spreek je waarschijnlijk in de volgende podcast. Of ik zie je ergens voorbij zwevend op die wolk. Als je maar niet bij mij voordringt in de supermarkt. Ciao, ciao.